Welkom heten op deze avond van de cursus geestelijke vorming. Een avond met het bijzondere karakter dat we gewend zijn aan het eind van het seizoen te hebben, namelijk die van de kerkhistorische lezing. Die is nu vanavond. Heel hartelijk welkom en in het bijzonder u, dokter van Harte, dat u vanuit de Ridderkerk naar hiertoe ben gekomen. We hopen op een gezegend samen zijn met u en met uw onderwerp. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 25, het vijfde en het zesde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Vers 5 en vers 6, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. De verzen 5 en 6 van Psalm 25. mag ik u voorgaan in gebed. Heerlijke, trouwe en genadige God in de hemel. Wat weet u te leiden van diepe diepte naar hoge hoogte. We zongen het. En heren, dat komt toch eigenlijk alleen maar met een verbroken hart. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Als dat op ons aankomt, als dat voor ons open gaat, heren, wat moeten we dan diep buigen vanavond ook voor uw heilig aangezicht. En dat u dan in de psalm doorleidt. En dan voor die heerlijke vraag stelt. En wie heeft nu lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. En dat u dan in de belofte in het vooruitzicht stelt, het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. Wat bent u daarin groot en heerlijk. Heere, wilt u uw geest geven, zodat wij het ook mee mogen maken. Hoe u leidt en uit een ruisende kou trekt. Hoe u ook de voeten weet te zetten op een rotsteen, dat u verhoogt uit de ellend. We danken u, Heere, voor ons samen zijn, wat we uit uw hand mogen ontvangen. U hebt ons weer gespaard sinds de laatste ontmoeting van deze cursus naar vanavond. Heer, en we danken u dat u ons de gezondheid gaf, de lust om met elkaar ook na te denken over de prediking van de Erskines, de belofteprediking. Heren, we bidden u dat we rondom dit onderwerp een gezegende avond mogen hebben. Dat u merkbaar in ons midden zijn. Heren, geef gij dominee van harte te spreken. Heren, zegen wat hij heeft voorbereid. Stel het hem helder voor ogen. En dat hij mag uitdelen, heren, vanavond. Heren, maak gij het in alles wel. Bewaar ons voor het zondige, ook in de heilige dingen. Geef ons een samen zijn. Dat mag zijn opbouwend en leerzaam en heilzaam. Heren, gij kunt het zo maken. We vragen u veel en we verdienen het niet. Doe het ons besef. Slaan ons oog op hem. In wie de belofte alle ja en amen zijn. Christus Jezus, trouwe Heren, hoor gij ons om hem. In de wegneming van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Ik wil nu met u de schrift openen bij Romeinen 10, de versen 1 tot en met 15. Romeinen 10, te beginnen bij het eerste vers. Broeders, de toegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten dergene die vrede verkondigen, dergene die het goede verkondigen. Tot zover Romeinen 10. We willen u nu heel graag het woord geven om uw inleiding voor ons te houden. We wensen u daar Gods nabijheid en zijn zegen voor toe.
Dank u wel, collega Voets. Beste vrienden, mij is dus gevraagd iets over de Erskines en over hun werk en hun prediking te zeggen. Ik neem aan dat de meesten van u hun naam wel zullen kennen. Misschien dat er zijn die hun geschrift er in de boekenkast hebben staan en, dat hoeft niet altijd samen te vallen, daar mogelijkerwijs ook in gelezen hebben. Of, zelfs als u opgegroeid zijn in een gemeente waarin preken gelezen worden, daar ook één of meer preken van de Erskines hebben horen voorlezen. Dat komt ook voor. In elk geval dient zich de vraag aan, waarom zullen we op een avond als deze ons bezighouden met deze twee mannen, deze twee broers, die bijna drie eeuwen geleden het woord hebben bediend in het voor ons wel erg verre Schotland. Als men erover nadenkt, is de afstand tussen onze leefwereld en die van hen wel erg groot. Zij leefden en werkten in een agrarisch, ambachtelijke samenleving. Wij in onze hoog geïndustrialiseerde wereld. Zij stonden nog voor de moderne tijd. Wij zitten er, naar ons van alle kanten verzekerd wordt, in de postmoderne tijd. De afstand tot onze leefwereld is wel erg groot. Die afstand wordt men zich bewust als men hoort bij een tijdgenoot van hen, bij Thomas Boston, dat er zo veranderd is in hun land. Een van de nieuwe dingen waar hij het over heeft is dat er in de hoofdstad een ziekenhuis gekomen is. Die afstand wordt men zich ook bewust als we in een preek van Ralph Erskine lezen, hoe hij zijn gram erover uitspreekt dat in zijn woonplaats een dansfeest georganiseerd zou worden. De organisator, de master conviener, is de duivel. Neem dan onze samenleving maar eens. Wij voelen die afstand ook als wij vernemen dat in de plaats waar een van de Erskines predikant was, tijdens de kerkdienst de ouderlingen door de stad togen om te zien of er soms mensen in de stad waren die de kerkgang verzuimd hadden. En ons dan toch nog bezighouden met de Erskines. Mijn antwoord kan er alleen één zijn: vanuit een open Bijbel. En dat niet alleen omdat wij uit die open Bijbel vernemen dat wij mensen, ongeacht de tijd waarin wij leven, allemaal hetzelfde nodig hebben. En dat de mens in feite onveranderd is gebleven. Een woord waar ik zelf echter vaak aan moet denken is dat het gebed van Paulus, dat we vinden in Efeze 3... en dat u opzendt voor de gemeente van Efeze. In dat indrukwekkende gebed spreekt hij van de liefde van Christus in haar lengte, breedte, in haar diepte en hoogte. Dat die zo groot is dat we die alleen samen met alle heiligen kunnen verstaan. U voelt als je dat leest, dan komt het naar ons toe. Wat hebben mensen in vroeger dagen door de leiding van Gods geest in hun omstandigheden en in hun leven verstaan van het heilsplan van God? Hoe is het woord van God bij hen geland? Behalve de belijdenisgeschriften kunnen dan ook de groten uit de kerkgeschiedenis ons van dienst zijn. Er zou een reeks van namen te noemen zijn, als die van Augustinus, Bernard van Clairvaux, Luther, Calvijn, Kolbrugge, Spurgeon. Maar ik denk dat wij de Erskines daar ook bij mogen rekenen. En wijlen dominee G. Boer zei eens: klim eens op de schouders van een groot man, dan zie je veel. De tweede vraag die zich aandient is: wat is er dan als het gaat om de liefde van Christus, wat we van de Erskines kunnen leren? Wat is het geheim van hun prediking? Zelf werd ik al in mijn studententijd door iemand opmerkzaam gemaakt op de geschriften van de Erskines. En ik meen te mogen zeggen dat hun onderwijs voor mij veel betekend heeft. En als ik ze nu zou willen typeren, zou ik drie woorden willen gebruiken. Namelijk, in de eerste plaats, zij zijn voluit gereformeerd. Dan denk ik aan dat wat het staal en zenuw is van onze christelijke godsdienst. Of zo u wilt, van de gereformeerde leer. Dat is, alle dingen zijn uit God. Wat wel eens eenvoudigweg gezegd wordt: er is niets van de mens bij. In Schotland, gestempeld door het Calvinisme, ontving dit officieel weinig tegenspraak. De Westminster Confession, de geloofsbelijdenis van Westminster, opgesteld in 1643 en 1646 in Engeland, een uitgewerkt geloofsdocument, had een duidelijk gereformeerd stempel en was in Schotland aanvaard als belijdenisgeschrift. En op het gezag van de belijdenisgeschriften stelde men hoge prijs. Ook de Erskines hadden deze Calvinistische levensovertuiging. Niet om met een vaandel te zwaaien, maar het was een zaak van het hart. Overbodig te zeggen dat zij van ganser harte stonden achter dat wat in de Dordtse leerregels of in de vijf artikelen tegen de remonstranten naar voren wordt gebracht. Weet u wat de remonstrant of de Arminiaan doet, die de zaligheid in de handen van een mens legt, zegt er een van hen. Die haalt de kroon van Christus hoofd af. Wel een zaligmaker van verwerving. Maar voor de toepassing moet je zelf zorgen. Hier is de eer van de zaligmaker in het geding. Dus, om het nog een keer te zeggen, voluit gereformeerd. Het tweede, wat je zou kunnen zeggen om hen te typeren, dat is, ze waren evangelisch. En dat niet in de hedendaagse, modieuze zin van het woord, maar in de klassieke zin, zoals het in der tijd in de Angelsaksische wereld verstaan werd. Het gaat om het uitdragen van de blijde boodschap. In ons land is in de gereformeerde traditie heel sterk de nadruk gelegd op het werk van de Heilige Geest en de noodzaak daarvan. In de Angelsaksische traditie was het zo dat als een dominee opschoof, als ik het zo even ongelukkig misschien mag formuleren, ter rechterzijde, dan kwam het werk van Christus des te nadrukkelijker naar voren. Bij hen, ook bij de Eskines, dan raken we dus aan het specifieke van hen. Bij hen is, zoals iemand het eens heeft gezegd, worden de kabinetten van de evangelische beloften wijd geopend. Ze onderscheiden zich door een ruime en indringende prediking. De schatten van het heil worden in hun predikingen uitgestald. En vrijblijvendheid is er niet bij. En ieder mag en moet toetreden. We hebben een zaligmaker met volle handen en een bewogen hart. Het was ook geen prediking dat ze met de ene hand gaven om met de ander terug te nemen. Dat ze zeiden het is voor u, maar tegelijkertijd met een ja maar kwamen. Ze waren in een tijd dat gevoed door de prediking van hun dagen de mensen nog wat bedenkingen en vragen hadden, er juist op uit om alle ja-maars weg te nemen. Het was hun hartelijke begeerte en ook hun praktijk de Heere Jezus Christus aan te prijzen. Niemand dan Christus alleen, niemand dan Christus. Geen duizend werelden kunnen tegen hem geschat worden, zeggen ze letterlijk. Iemand uit ons land schreef een boek over ze onder de titel Herauten van het Kruis. Ik wil niets van deze titel afdingen, maar misschien mag ik toch aan een andere bijbelse benaming denken. Vrienden van de bruidegom. Want dat waren ze. Vrienden van de grote bruidegom. Hun meester aanprijzen. En ernaast staan dat mensen zich aan hem gewonnen zouden geven. Ze wisten dat God en de Geest alleen zondaren kon toebrengen. Maar zover dat van mensen gezegd kan worden, dwongen ze als het ware mensen in hem te geloven. Kunt u tegen hem uithouden? Kunt u, vroegen ze aan mensen die zeiden niet te kunnen geloven, kunt u hem wel weigeren? Kunt u hem wel weerstaan? In deze zin waren ze dus voluit evangelisch. Ik moet erbij wel een aanvullende opmerking maken. Niet om er iets aan af te dingen, maar om dat in zijn speciale kleur naar voren te brengen. In de Engelstalige wereld is het evangelische nauw verbonden met het missionaire. Ik denk wel eens, God heeft met elk mensenleven een plan. Hij heeft ook met elk volk een plan. Hij heeft dit Engelse volk gebruikt in de 18e en 19e eeuw om van die achtergrond van die evangelische beweging een geweldige missionaire beweging op gang te brengen. Bij de Eskines zal men dit missionaire element amper aantrekken. Toch evangelisch. Hun bezig zijn was sterk gericht op die kerkganger, op die mens die ze voor zich zagen als ze een preek maakten in hun studeerkamer, of als de kansel beklommen voor die mens met zijn vragen en met zijn strijd. Zo kunnen we zeggen evangelisch, maar daarom was het heel sterk pastoraal gestemd. Het derde wat ik van ze zou willen zeggen is, ze waren bevindelijk. Over hun werken lag een bevindelijke gloed. Zonde en genade waren voor hen geen begrippen, maar ze verstonden waar het daarbij om ging. Ongeveer 100 jaar geleden schreef iemand in ons land: in de preken van Ebenezer en Ralph Erskine is een belangrijk element dat heden ten dage veelzins ontbreekt. De geestelijke zielenkennis wordt tegenwoordig gemist. Het is, en dan gaat het nog steeds over 100 jaar geleden, als wij niet meer weten wat zonde en genade, wat schuld en vergeving is, wat wedergeboorte en bekering is. In theorie kennen wij ze wel, maar we kennen ze niet meer in de ontzaglijke realiteit van het leven. We voelen bij het lezen van de oude schrijvers, waar dus ook de Erskines bijgerekend worden, dat ons een stuk uit het leven wordt aangeboden. Het is de realiteit zelf die ons te aanschouwen wordt gegeven, aldus professor Bavinck. Ik denk ook dat dit bevindelijk element ertoe heeft bijgedragen dat hun werken in Nederland een goede ingang hebben gevonden. Voor we na gaan denken over hun prediking, zou ik eerst iets willen zeggen over hun leven. Ebenezer en Ralph Erskine aanschouwden het levenslicht in respectievelijk 1680 en 1685, en wel in het zuiden van Schotland. Hun geboortedata, om ze nog één keer te noemen, 1680 en 1685, vielen dus, als je dat vergelijkt met ons land, 30 à 40 jaar na het einde van de 80-jarige oorlog. Hier was dus de oorlog waarin onze zelfstandigheid, maar ook onze godsdienstvrijheid bevochten was om God te dienen naar zijn woord, lang en goed voorbij. In het steeds welvarender wordende Holland kon de kerk zich vrij ontwikkelen, zij het niet zonder enige overheidsinmenging. Maar in het straatarme en afgelegen Schotland woedde toen ter tijd de vervolging. Vanuit Londen trachtte de koning zijn wil aan de kerk van Schotland op te leggen. En dat riep bij de vooral meer radicale protestanten een sterke weerstand op. Men heeft wel eens gezegd: hoe komt het dat in Schotland het geloofsleven veel helderder naar voren gekomen is dan bij ons? En dan zei men wel: zou de kerk daar niet door de vervolging en de strijd gelouterd zijn? Een tijd van welvaart is vaak niet de beste tijd voor het geloof. Hoe het zij, de vervolging was er. Vanuit de schavotten, vanaf de schavotten, waar voorgangers en gemeenteleden ter dood gebracht werden, klonken ontroerende getuigenissen, waarin bleken oprecht geloof en bewogenheid met hun vaderland. Onbekeerden werden opgeroepen zich tot God te wenden, en de gelovigen werden opgeroepen om getrouwd te zijn. En dan klonk het niet zelden: vaarwel wereld, vaarwel zonde, vaarwel duivel, vaarwel Bijbel, ook Bijbel, maar niet meer nodig. Welkom heerlijkheid, welkom engelen, welkom zaligheid, welkom Heere Jezus. Bekend is de verdrinkingsdood van twee jonge vrouwen, beide Margaret geheten. Ze werden, terwijl het eb was, aan een paal vastgebonden op het strand, de oudste het meest in de richting van de zee. Toen deze door het water verzwolgde dreigden te worden, zijn ze tot de jongste die hoger stond, met het doel haar tot afval te bewegen: zie je dat? En toen antwoordde ze: ik zie Jezus Christus in doodsnood in een van zijn leden. En ook zij stierf in het opkomende water. Met de komst van koning stadhouder Willem III in 1688 eindigde de vervolgingstijd en brak voor de kerk van Schotland een nieuwe tijd aan. De vader van de Erskines, Henry Erskine, zelf ook predikant, heeft ook de moeite en de noden van de vervolging ondervonden. Het gevaar deed hem voor enige tijd naar Engeland uitwijken. In zijn bewogen en moeitevol leven had hij soms op bijzondere wijze Gods reddende hand ervaren. Eens met een boot meevarend van Londen naar Edinburgh was hij met de kapitein overeengekomen dat hij het bedrag dat hij verschuldigd was bij aankomst in de Schotse hoofdstad zou betalen. Aan het begin van de reis kwam er echter een zware storm opzetten die het schip de haven van Harwich indreef. Toen de gemeente daar ontdekte dat hij aan boord was, werd hem gevraagd op zondag de diensten te leiden. De storm hield 3 weken aan en de dominee ontving een bedrag om zo de tocht te kunnen betalen. Eens was er absoluut geen eten in huis. Om de kinderen in hun honger toch rustig te houden, ging hij op zijn viool spelen. Terwijl hij bezig was, werd er een zak met voedsel afgeleverd. God helpt zijn ellendigen wonderbaar. Erskine senior moet een man geweest zijn die ernstig preekte en de boeteklanken niet verzweeg. Hij preekte over menee, menee, tekel ufas in, geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden, en over de bijl die al reeds aan de wortel van de bomen was gelegd. Zegt u maar, straffe teksten. Het gebeurde eens dat hij toen hij na een dienst uit het dorp weggaloppeerde te paard, de bovendeuren van de woningen opengegooid werden en dat hem stenen nageworpen werden. Hij overleed in 1696. Na zijn kinderen ernstig vermaand hebben: pas op dat jullie straks niet aan de verkeerde kant zien staan. Ebenezer, die er overigens niet bij was, was toen 15 à 16 jaar oud en Ralph 11 jaar. Nu zijn zonen. Ebenezer werd na zijn studie in Edinburgh in 1703 predikant in een kleine landelijke plaats Portsmouth, met zeggen 1000 zielen, 20, 25 kilometer ten noorden van de hoofdstad. Hier onderging zijn geestelijk leven een verdieping. Men zegt, door in zijn studeerkamer vanuit het geopende venster een gesprek aan te horen tussen zijn vrouw en Ralph. Daarvoor hadden bijvoorbeeld de lijdensgeschiedenissen hem niet echt kunnen boeien. Men wist al van tevoren wat er kwam. Door zijn inwendige verandering leerde hij in de gekruisigde al zijn heil te vinden. Hoogtijdagen waren toen de avondmaalsdagen. De gewoonte was ontstaan dat de bediening van het sacrament van het avondmaal maar één keer in de zoveel jaar in een bepaalde gemeente plaatsvond. Maar dat de avondmaalsgangers dan van heind en ver kwamen en dat de diensten in de open lucht gehouden werden. Het waren een soort gospelfestivals. Een aantal dagen werden er diensten gehouden door duizenden bijgewoond en dan de bediening van het avondmaal met soms vele honderden gasten. Predikanten uit de omgeving assisteerde dan daarbij. Omstreeks 1720 raakte Ebenezer betrokken bij een geschil over een oud Engels boekje dat kort daarvoor opnieuw was uitgegeven. In de summary heb ik ook de Nederlandse titel vermeld van de vertaling, niet zo lang geleden verschenen. Ik noem hier de Engelse titel The Marrow of Modern Divinity. Dit boekje heeft voor Ebenezer, evenals voor zijn broer, voor het verstaan van de boodschap veel betekent. Het geschrift werd in de Schotse kerk officieel veroordeeld. Het heeft de Eschines echter niet belet de daarin voorgestane waarheden met veel kracht naar voren te brengen. In 1733, hij had inmiddels het landelijke Portsmouth verwisseld voor een veel groter plaats, de stad Stirling, was Ebenezer betrokken bij een afscheidingsbeweging uit de Schotse kerk. De eerste uit de Schotse kerkgeschiedenis. De bemoeienis van de landheer te vergelijken met bij ons de ambachtsheer in zaak het beroepingswerk was voor hem, zoals voor veel gemeenteleden, onverdraaglijk. De nieuwe kerkgemeenschap, genoemd de Secession, letterlijk de afscheiding, bestond amper 15 jaar, of ze scheurde in tweeën over het al of niet geoorloofd zijn van het afleggen van een eed in bepaalde steden. Een op zichzelf niet eens zo'n belangrijke zaak. Maar toch een scheuring. Dat is altijd, als ik het dus door een opmerking me mag veroorloven, dat is altijd het gevaar als we geen onderscheid weten te maken tussen hoofd- en bijzaken. De meerderheid, die een strafstandpunt innam, veroordeelde de minderheid, onder welke ook Ebenezer Eschines. Een van degenen die hem hielp veroordelen was zijn eigen schoonzoon. Toen deze thuis kwam en door zijn vrouw, dus de dochter van Ebenezer, gevraagd werd naar zijn stemgedrag, en toen het duidelijk werd dat hij voor afzetting van zijn schoonvader gestemd had, zei ze: voortaan nog wel mijn man, maar niet meer mijn dominee. En elke zondag besteeg ze de ezel om naar een naburig dorp naar de kerk te gaan. De overlevering vermeldt overigens dat het huwelijk goed was en dat haar man haar hielp om op de ezel te komen. Wat opvalt in dit leven van Ebenezer is dat een leven was dicht bij God. Als u nu in de krant leest, onderbreek ik maar weer even, dat er ook in Schotland een paar jaar geleden een kerksplitsing is over een hoge functionaris van de Free Presbyterian vanwege een bepaalde gedragslijn, dan voelt u wel, diezelfde mentaliteit heerst nog. Wat opvalt in het leven van Ebenezer Eschines was dat een leven was dicht bij God. Hij kon het te druk hebben om aan een bepaald verzoek te voldoen. Ik ben niet tegengekomen dat het ook gold voor de gang naar de binnenkamer. Dan las hij de Bijbel en boog de knieën tot vurig smeekgebed tot God. In de eerste jaren na zijn bekering hield hij een dagboek bij. Later is ermee gestopt. Hij vond het niet zinvol. De steeds verschillende gemoedstoestanden, het gevoel noemden ze dat, aan het papier toe te vertrouwen. Het kwam aan op een leven in het geloof. Toen hij op zijn sterfbed lag, wenste hem iemand toe dat toch maar een straaltje licht van boven mocht ontvangen. Hij zei wijzend naar zijn Bijbel, nee, knikkend naar degene die hem aansprak: dit is mijn vaste grond. In 1754 overleed hij. Vanaf zijn ziekbed hield hij zijn laatste preek over het slot van Psalm 48. Deze God is onze God. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Wat zijn broer Ralph betreft, hij was iemand die van jongs af geestelijke indrukken en werkzaamheden heeft gehad. Als jongen had hij al een biddend leven. Ik noem een paar van zijn gebeden. Heere, breng uw vrezen in mijn hart. Laat mijn gedachten heilig zijn en laat mij handelen tot uw eer in alles wat ik doe. Geef een goed oordeel en geheugen en een sterk geloof in Jezus Christus. Het sterven van zijn vader, waar dus op 11-jarige leeftijd bij was, maakte diepe indruk op hem. Hij voelde dat de Heere zijn hart naar zich toetrok. In 1711 werd hij naar studie in Edinburgh en na veel strijd, hij zag zo tegen het ambt op, hij dorst het niet te aanvaarden. Ik zeg er maar even tussendoor. En dan logeerde hij bij zijn broer. En dan liep hij de heuvels in. En dan ging hij op zo'n eenzame heuvel preekoefeningen houden in zijn eentje. En zijn broer sloop hem achterna en hoorde het aan. Hij is dat kalf, zo'n bepaald Schotse uitdrukking voor een verlegen. Dat kalf wordt nog eens dominee. Hij is het dus geworden in 1711. In de opkomende industrieplaats, ambachtelijke nijverheid, Dunfermline. Daar stond hij tot zijn dood in 1752. 41 jaar in dezelfde plaats. Ik las eens van dominee R. Kok. Door omstandigheden stond hij 25 jaar in Veenendaal. In één plaats dus. Hij zegt, wens het niemand toe. Hier 41 jaar om steeds de schatten weer op te delven uit het woord. Steeds weer nieuw te zijn. Wat ook bij hem opvalt is een leven dicht bij het woord. Hij las de Bijbel soms letterlijk geknield. En een leven van intens gebed. Een Bijbelverklaring waar hij veel mee op had. En de kwijt ter hand kunnen nemen was die van Matthew Henry. Na veel strijd en gebed volgde ook zijn broer toen deze tot een afscheiding over was gegaan. Wat ook opvalt in zijn leven, net als bij zijn broer was dat de nood van land en volk, met name van de kerk, hem zwaar woog. O God, vergader de schapen die verstrooid zijn, was zijn gebed. De twee broers worden altijd in één adem genoemd. Hun preken worden in één set uitgegeven. Het waren broeders niet enkel naar den vlezen, maar ook naar de geest. Hun gedachtegangen lopen in sterke mate gelijk. Een overeenstemming is echter niet zozeer te verklaren uit het feit dat ze broers waren, maar meer uit het feit dat ze beiden deel uitmaakten van dezelfde beperkte groep predikanten en wel die zich aangesproken wisten door het gedachtegoed van zojuist genoemde Merrow. Ook iemand als Thomas Boston behoorde tot hen. Men spreekt van de Merrowmen. Toch, om ons weer te beperken tot de gebroeders Eskine, is er toch wel enig verschil. Men kan zeggen dat in de prediking van Ralph meer een eeuwigheidsdenken is. En dat in de zin, ik gebruik een Hollandse uitdrukking, wat er gebeurt is in de stilte van de eeuwigheid. Dus van Gods eeuwige raad. Tevens had Ralph meer dan zijn broer het bevindelijk element in zijn prediking. Dat kunt u wel meer aantreffen. Dat dominees die veel spreken, in bepaalde kringen heb je dat, over de eeuwige raad en over de uitverkiezing, dat ze ook erg spreken wat er in het menselijk hart gebeurt. Je vindt dat heel sterk bij dokter Comrie. Die had ook de rechtvaardiging van eeuwigheid en tegelijkertijd wat er in de ziel plaatsvindt. Dokter op het Hof, die in de tijd een oud dorp stond, maakte hem op attent. Je vindt dat ook bij Ralph Eskine in bepaalde mate. De preken van de hoogbegaafde Ralph bevatten ook meer beelden en illustraties dan de preken van zijn broer Ebenezer. Ik noem een enkel voorbeeld. Hebt u tevens iets van de inhoud van zijn prediking? Een mens die veel weet van het geloof, maar toch in de zonde leeft. Wat is dat voor een mens? Hij is als een kieviet. Die heeft een kroontje op zijn kop, maar staat met zijn pootjes in de modder. Een ander beeld, weer over dezelfde zaak. Wat is een mens bij wie enkel de gedaante der godzaligheid is? Die vroom lijkt, om het zo maar, zonder dat hij het is. Stelt u zich voor, een hoge wand met erop geschilderd een zon. Als je het ziet, die grote ronde bol, dan denk je dat is de zon. Twee grote verschillen. De geschilderde zon lijkt wel op de echte, alleen ze geeft geen licht en geen warmte. Een voorbeeld van zijn manier van spreken en van een zekere gevatheid hebben uit een gesprek met zijn broer. Op de avondsdagen hoorden ze ook elkaar spreken, zegt Ebenezer, terwijl hij zelf al gepreekt had tegen zijn broer en ook Ralph gepreekt. Ik denk, broer, dat je wel eens beter hebt horen preken. Antwoord vooral, broer, je hebt gelijk. Maar als ik nu verootmoedigd ben, omdat ik niet zo goed gepreekt heb als jij, dan heeft mijn slechte preek misschien meer zegen afgeworpen dan jouw goede. Eens logeerde hij bij zijn neef James Fisher, predikant in de buurt van Glasgow. Het waren weer de avondmaalsdagen. Vraagt James Fisher aan oom Ralph: zal het een goede dag worden vandaag? Had Ralph een morgenwandeling gemaakt en had hij de mensen buiten in het veld, in hun tenten, de psalmen horen zingen. Hij antwoordt aan zijn neef: ik denk dat het een schone dag zal worden. Ik heb de vogels zo mooi horen zingen. Toen hij in 1752 overleed, sprak hij de woorden victory, victory. Toen zijn broer Ebenezer het bericht van zijn overlijden vernam, zei hij: is Ralph heen gegaan. Hij is me 2 maal voor geweest. Eerst in de genade en nu in de heerlijkheid. Nu hun prediking. Om hun prediking goed te verstaan, moeten we eerst zien hoe zij de toestand van de mens zagen zoals die van nature was. Wel, het kan in 1 woord gezegd worden. Wij leven onder het verbroken werkverbond. De oude gereformeerde theologen hadden de neiging Gods handelen met de mens te zien onder het gezichtspunt van het verbond. En dan stelden ze het zo dat God met Adam in het paradijs al een verbond had gesloten. Aan Adam had God in het paradijs al zijn wet gegeven, wat uitkwam in het verbod om van een bepaalde boom te eten. Hij had hem en al zijn nakomelingen het eeuwige leven beloofd. Op voorwaarde dat zij die wet zouden gehoorzamen. Het was in het werkverbond: doe dat en gij zult leven. Als ze niet zou gehoorzamen, was er de straf. Ten dag als gij van die boom eet, zult gij de dood sterven. Toen Adam door de zondeval God de gehoorzaamheid had opgezegd, heeft hij zichzelf en zijn nakomelingen onder de straf en de vloek van het verbroken werkverbond gebracht. Dat is de toestand waarin we ons nu bevinden. De dood is gekomen, wel te verstaan de geestelijke dood. Vervreemd van God zijn we. We bevinden ons in een staat van duisternis en onkunde en van dienstbaarheid aan de zonde en de duivel. En we zijn totaal onmachtig om onszelf te verlossen. Dat is niet alleen de geestelijke dood, maar ook het vonnis van de eeuwige dood. In die tijd kon men het meemaken dat de mensen nog ter dood veroordeeld werden. Men was voor ons besef erg vlot mee. Wel nu, wij zijn als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Alleen, het vonnis is nog niet uitgevoerd. We zijn, zegt een van de twee, door de zonde wel in de laagte gebracht. We verkeren van onszelf aan de rand van de hel. Het is een zaak van Gods gerechtigheid die de zonde niet ongestraft laat. En van Gods waarheid die het gezegd heeft wat de mens bij overtreding te wachten staat. Gewandeld, zegt Ebenezer, tot onbekeerd en onverzoende mens op de rand van het eeuwig verderf. Kijk, dat is de aangrijpende ernst waarin wij van nature verkeren. Spraken ze erover te pas en te onpas? Nee, maar het zat wel diep. Het waren predikers die de schrik des heren kende. De vier laatste dingen, las ik zeggen ze in een Schots boek, waren ook bij hen realiteit. De vier laatste dingen, de dood, het gericht, de hemel en de hel. Wat je niet aantreft bij hen, en ook niet bij de mensen uit die tijd. Ik sprak een keer dominee van Spanje, nu in de platen, toen ging het over Afrika. Dus die mensen maken veel mee. Je hoort ze nooit zeggen, waarom laat God dat toe? Nee, dat kom je in die tijd ook niet tegen. Er gebeurde ook van alles, die armoede. En zoveel leed, ze hebben zelf veel leed meegemaakt. Nooit die opstandige vraag, waarom? Want Pekker zegt, vroeger kwam die vraag niet voor. Ze wisten van de goedertierenheid van God en van de gestrengheid van God. Dat geldt ook van de Erskines. Die gestrengheid van God, daar wisten ze van. Het meest aangrijpende voorbeeld van het besef van de schrik des Heren vond ik in het begin van een catechismus die Ralf samenstelde voor de jonge kinderen. Moet u weten dat er in die tijd veel kindersterfte was. Eerste vraag. Is een kind te jong om te sterven? Konden kinderen antwoorden nee. Tweede vraag. Heb je al eens meegemaakt dat er een kind gestorven is? De meesten konden zeggen ja. Volgende vraag. Is een kind te jong om naar de hel te gaan? Vanuit dat weten en vanuit die bewogenheid met mensen spraken ze. Er is een tijd geweest dat men in de prediking vooral bezig was, dan heb ik het over Nederland, met maatschappelijke problemen. Kijk, dat komt bij de Erskines niet zo aan de orde. Behalve dan als het over de toestand van de kerk gaat. Maar de dingen van God, dat onze eeuwige toekomst in het geding is, dat weegt ze zwaar. Om het eens met een Hollandse term te zeggen, het eeuwig wel en het eeuwig wee. Ik denk dat het goed is om dit vanuit een prediking al mee te nemen. We zien in onze tijd de neiging, ook bij mensen die tot de gereformeerde richting gerekend willen worden, de actualiteit te laten heersen over de boodschap. Zo gemakkelijk kan onze aandacht van het belangrijkste worden afgetrokken. Wat de toestand betreft, waarin we ons van nature bevinden, waren de Erskines ervan overtuigd dat de mens daar achter moet komen. En daartoe was de prediking van de wet noodzakelijk. Ze spraken zoals de Puritijnen, dus de Engelse en de Schotse oude schrijvers, gewoon waren van een werk der wet. Zoals de ploegschaar gaat door de akker, zo moet de wet door de akker van het hart, opdat het zaad van het evangelie erin geworpen zal worden. Eens voor de dienst bad Ralf het volgende. Werd me niet duidelijk of dat deed in een kerkdienst of thuis in zijn binnenkamer. Maar er verandert in de zaak niets. O God, laat de donder van uw stem horen vanaf de Sinaï, opdat verharde en zorgeloze zondaren wakker geschud worden en tot Sion, dat is tot de Heere Jezus, zullen vluchten. Het prediken van de wet en van het oordeel was echter niet hun liefste werk. Liever dan de bazuin van de wet te doen horen, bracht ze de klanken van het evangelie naar voren. Tegenover de boodschap van het verbroken werkverbond spraken ze liever van dat andere verbond, namelijk van het verbond der genade. En bovenal van hem die het een en al van dat verbond is, de Heere Jezus Christus. Voor de oprichting van dat verbond der genade moeten we teruggaan naar de eeuwigheid. De fontein van het heil, zegt Ralf, ja, Ralf met zijn eeuwigheidsdenken, is daar een keer geopend. Daar is het verlossingsplan begonnen. Daar was de liefde van God. Christus nam toen op zich om het grote werk der zaligheid te verrichten. Er was als het ware voor ons menselijk besef een strijd tussen de gerechtigheid en de waarheid van God, die de ondergang van de zon daar eisten, en de liefde van God en de vrede die zijn behoud wensten. De wijsheid Gods bracht uitkomst. De zoon zou zich borg stellen. Hij zou de toren van God tegen de zonde dragen en de eis der gerechtigheid vervullen. De vader van zijn kant deed aan Christus beloften. In de eerste plaats voor Christus zelf, dat hij hem zou ondersteunen bij zijn arbeid en dat hij hem belonen zou. Ziet mijn knecht die ik ondersteun. Mijn vader, zei Jezus vlak voor zijn gevangenname. Jullie zullen me allemaal verlaten. Maar mijn vader is altijd met mij. Dat is de ondersteuning van Gods wegen. De belofte die vervuld werd in zijn leven. Maar Christus ontving ook bij de, laat ik zeggen, de oprichting, de sluiting van het genadeverbond, ook belofte voor de uitverkorenen. Alles wat voor hen nodig was om zalig te worden, werd eerst aan Christus als hun vertegenwoordiger, als hun hoofd toegezegd. In de tijd zou dan ook aan hen worden toegepast. Wat opvalt hier, ik noem drie dingen. In de eerste was horen van het spreken van Deskines over de deugden Gods. Dat treft u meer aan bij de Engelse oude schrijvers. Was dat belangrijk? Dat er weet van hem van de liefde, de gerechtigheid, de waarheid en de wijsheid Gods. God heeft een volk dat hij uit de duisternis geroepen heeft om zijn deugden te verkondigen. Wat ook opvalt als het gaat om de sluiting van het genadeverbond, is dat Christus hier centraal staat. En het derde, dat de Deskines zich wel degelijk bewust waren van de uitverkiezing. Dit alles stelden ze op hun tijd en brachten ze uiteens, stelden de Deskines op hun tijd en brachten ze als een uiteenzetting van den overgeleverde leer naar voren. Waar hun kracht in lag, was de bediening van het genadeverbond. De prediking. In de bediening van het genadeverbond gingen ze de beloften van God, waarvan dus al sprake was geweest in het verlossingsplan, voorstellen. Het evangelie is niets anders dan de belofte, of zo u wilt, alle beloften bij elkaar. En dat evangelie of die beloften, die komen tot een ieder. Niemand zal er zijn vingers aan branden. Je mag er je hand op leggen. Het gaat er niet om, het gaat er dan niet om of men weet dat men een kind van God is. Maar dat is op een gegeven moment niet aan de orde. Maar dat je zondaar bent, dat je mens bent. Kijk, daar mag je toegaan. Ook de uitverkiezing moet men helemaal laten rusten. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Het evangelie of de beloften zullen gerealiseerd worden bij de uitverkorenen. Dat is dus gezegd, eerst gezegd ook, niet zelden in hun prediking. Maar laten rusten. De andere kant is, het komt tot u. De beloften komen tot een ieder die bij de zichtbare kerk behoort. U mag het zelfs nog ruimer zeggen, tot alle zondaren van het menselijk geslacht. In tal van toonaarden hebben ze dit naar voren gebracht. Bij de voorbereiding van deze inleiding heb ik een preek eens opgeslagen van Ralf over Genesis 49 vers 10. Waar staat, tot hem, dat is tot Christus, zal zijn de vergadering der volken. Om welke volkeren gaat het dan? Om welke mensen gaat het dan? Het gaat om heidense volkeren. Christus wordt naar het woord der schrift gepredikt onder de heidenen. Ralf gaat met de Bijbel in de hand nog verder. Het is niet in de vergadering van heidense volken, in de Bijbel genoemd honden, Maar het gaat ook om genadeloze en goddeloze mensen. Het is waar. Hij maakt ze godzalig en begenadigt ze. Maar ze zijn het niet als hij ze roept. Als ze tot hem vergaderd worden, zijn ze genadeloos en goddeloos. Stelt u zich voor dat God zondaren uit zou sluiten, dan kon dit hele menselijk geslacht wel uitsluiten. En hoefde niemand te roepen, want alle mensen hebben gezondigd. Het zijn niet alleen genadeloze en goddeloze mensen die vergaderd worden, maar ook een vergadering van de meest zondige mensen en volken die er ooit geweest zijn. Je mag zeggen, Christus vergadert zondaren, maar nooit zo'n groot zondaar als ik ben. Nee, luidt het, zelfs de allergrootste zondaren in deze vergadering, door het pastorale element naar de mensen toe, zijn in de nodiging begrepen. Denk maar eens aan hoe de Joden, die Jezus gekruisigd hebben, de Here der Heerlijkheid, geroepen zijn en bekeerd zijn geworden. Het is ook een vergadering van zieke volken. Dan komt het pastorale element heel nadrukkelijk naar voren. Er kunnen zoveel kwalen zijn. Er worden mensen ingevoerd in de preek. Als het ongeloof uw kwaal is, kunt u bij hem terecht. Als uw kwaal haat en vijandschap is tegen God en zijn Christus, hij weet raad en wijst er alweer op een belofte. De kwaal kan zijn wellust en liefde tot de zonde, of zorgeloosheid, zodat gerustig in de armen van de duivel ligt te slapen. Of u bent een mens vervuld met godloochening en lastering. Moderne denken kwam dus opzetten en mensen gingen alles met hun verstand bekijken. We hebben er veel aan te danken in het materiële. Maar als dat verstand gebruikt wordt in het geestelijke, gingen de mensen denken, ook eenvoudige mensen. Is er wel een God? Vergis ik me niet, heeft dat allemaal wel zin? Als het atheïsme, als de godloochening daar is, dat is ook een belofte voor u. Het zijn ook krankzinnige volkeren en dwazen die vergaderd worden. Was de verloren zoon niet dwaas? O zondaar, zo klinkt het, sluit dan uzelf niet uit van het voordeel van de belofte, al heb je heel je leven je als een onzinnige gedragen. U ziet, er wordt maar genodigd en opgeroepen. Mensen die van verre staan, mede onder de invloed van de prediking van die dagen, werd betuigd dat ze hun vrijmoedigheid niet moesten wegwerpen. Er is genade voor nodig om de belofte te aanvaarden. Maar God pleegt zijn kerk te trekken door deze roeping. In een van de preken over de bekende serie De Zwangere Belofte en haar vrucht zegt Ralf: ik spreek zelfs tot u, o genadeloze, onchristelijke en tot nog toe verharde, ongelovige zondaar. Zij die het meest geneigd zijn zich uit te sluiten, worden genodigd. Matthäus 11, vers 28. Komt allen tot mij, die vermoeid en beladen zijt. Mogen bij het woord van Jezus denken aan hen die ze vermoeien met het najagen van ijdelheid. Maar toch hebben wij ook hen misschien wel in de eerste plaats te denken en hen die zuchten onder de last van de toren van God, zijn geneigd zichzelf uit te sluiten. Natuurlijk is kennis van zonde nodig, anders beseffen niet dat wij een helper nodig hebben. Die zijn nood niet ziet, komt niet tot Christus. Wie klein denkt van de zonde, kan Ralf een keer zeggen, denkt klein van de Heer Jezus. Maar of wij de nood zien of niet, worden evenwel geroepen en zijn verplicht te komen. En dan moeten we ook bedenken, God kan met zijn roepstem krachtig werken, ook op ongevoelige en onwetende zondaren. De toepassing is duidelijk, dat niemand denken dat hij, omdat de echte zondekennis hem ontbreekt, dat hij van mening is dat hij zijn verloren staat buiten Christus niet ziet, van mening zijn dat de roeping hem of haar niet aangaat. De roeping
is in algemene zin. Niemand wordt bij name genoemd. In die zin van u bent uitverkorenen. Tegelijkertijd kunnen ze zeggen, een ieder wordt toch bij name geroepen. Het is net met een algemene proclamatie. Zeg er een amnestie afgekondigd voor rebellen. Er worden geen namen genoemd. Maar iedere rebel mag het lezen met toepassing voor zichzelf. De grond voor het algemene aanbod in deze persoonlijk gerichte prediking van het evangelie en van de beloften vonden ze in de schrift. Men kan denken aan Marcus 16 vers 15. Een tekst die ook tegenkomt in de Merro. Gaat heen, predikt het evangelie aan alle creaturen. Nogmaals, niet in de eerste was gezien als een zendingsopdracht, als een pastorale taak naar de gemeente toe. U mag ook denken aan een woord uit Spreuken 8. Dan zegt de opperste wijsheid, tot u, o mannen, roep ik, en mijn stem is tot de mensenkinderen. Een tekst waar ik graag op terug wil, Lucas 2, vers 8. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap, dat u heden geboren is, de zaligmaker. Dat is Christus de Heere. Sprekend is ook het beroep op het woord uit het Johannesevangelie. Dan is Jezus in gesprek met de Joodse leiders. Dan spreekt Jezus over zichzelf als het brood des levens. En dan zegt hij, mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. U, onbekeerde, verharde mensen, mijn Vader geeft u dat ware brood. Als een beeld zich daartoe leende, greep dat naastig aan om te zeggen dat ieder komen mocht. Spraken ze over Christus, de zon der gerechtigheid. Och, het is net met de zon in het rijk van de schepping. Niemand vraagt toch, is de zon voor mij? Mag het? Een koning en een bedelaar mogen zich koesteren in de stralen van de zon. Ze mogen ieder tot Christus als het licht der wereld gaan. Christus is de rivier des levens. Een gewone rivier mag in ieder gaan om te drinken. Ze mag in ieder gaan naar hem die het water des levens is. Deze prediking is het middel dat God verordineerd heeft om zijn kerk te vergaderen. Dat ik het enige houvast dat er is. Elk mens zoekt houvast, zoekt zekerheid. Een keer gaat Ralf in op de vraag. Ik heb geen zekerheid. Geen zekerheid. Hoor je hem als het ware roepen in de preek. En in gedachten zie je hem de Bijbel opheffen. Hier is uw zekerheid. Een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Nog een paar opmerkingen over de belofteprediking. In de eerste plaats in de belofte werkelijk al het heil tot ons komt. Alles wat we nodig hebben om zalig te worden. Is er geen nood of er is een belofte voor. Het gaat werkelijk om de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus. Op een gegeven moment wordt aangegeven wat de beloften aan bevatten. Ik noem er zomaar een paar. Er zijn beloften van bevrijding van toren, van bevrijding van de wet, bevrijding van de rechtvaardigheid van God, van de dood en van de hel en van de wereld en van de Satan. Er wordt ons beloofd vergevende genade. Genezende genade, overwinnende genade, vertroostende, beschermende, versterkende, helpende, volgende genade, enzovoort. Wat in het bijzonder de rijkdom van de belofte uitmaakt, is dat Christus zelf er de inhoud van is. Je ziet al in Genesis 3. Christus komt die de kop van de slang zal vermorselen, de moederbelofte. En al de beloften zijn als stromen die uit deze bron voortkomen. En die bron, zegt Ralf, vloeit nog steeds. En wat meteen ook gezegd mag worden. God zelf is de inhoud van de belofte. Elke zondag horen we de wet des Heren lezen. In de voorrede van de wet klinkt het ons al tegen. Ik ben de Heere uw God. Het wordt 4 à 5 maal herhaald. In de 10 geboden. Ebenezer sprak van een schat van genade. Gedolven uit de berg Sinaï. Dit is de grootste belofte in heel de Bijbel. God draagt zichzelf met al zijn deugden, met zijn kracht, met zijn wijsheid, met zijn liefde over. God geeft zichzelf ten eigendom aan wie hem hebben wil. Nu op zijn sterfbed lag, zat de dochter van Ebenezer naast haar vader om te waken. Hij zegt, meisje, wat ben je aan het lezen? Vader, een van uw preken. De preek over ik ben de Heere uw God, preek die nog te lezen is. Het is de beste preek die ik ooit gehouden heb. Het tweede dat ik aan toe zou willen voegen is dat deze belofte en het evangelie om niet, zeg maar even, gratis tot ons komen. In de tijd van de Deskines was er een tendens waar zij de grootste moeite mee hadden. Een tendens waar de Mero zich ook had tegen richtte. Dat zat een beetje in de theologie daar, namelijk dat de mens aan al die voorwaarden moest voldoen. Er moest toch een bepaalde mate van berouw zijn. In de samenvatting heb ik het woord van Baxter geciteerd. Tears en terror, tranen en verschrikking. Het ging toch zomaar niet. Men moest toch met zijn zonde gebroken hebben. En nu de Deskines. Er is geen enkele voorwaarde aan het evangelie. Maak van het genadeverbond geen werkverbond. De grote voorwaarde van het genadeverbond is door Christus zelf vervuld, door zijn bittere lijden en sterven. Dus het komt, koopt om niet wijn en melk, zonder prijs en zonder geld. Het is van onze kant maar één voorwaarde. En daar voldoet een ieder ruimschoots aan, namelijk dat er zonde moet zijn. U voelt wel dat het niet bedoelt dat wij de zonde maar zullen uitleven. Dat we zullen verstaan hoe onvoorwaardelijk en vrij het evangelie is. Dat we mogen komen niet zoals wij behoren te zijn, maar zoals we zijn. En dan is er nog iets. Dat als God met zijn heil tot ons komt, dan is het welgemeend. In het Engelse taalgebied spreken we van het welmeend gospel offer. Het welgemeende evangelie aanbod. Ja, dat welgemeend hoeft geen enkele twijfel te bestaan. God wil niet dat er enige verloren gaan. Hij heeft er zijn eed op afgelegd. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. God, zegt Ebenezer ergens, wordt als aan zijn hart gepijnigd als zondaren niet tot hem komen. En laat ook de gedachte van de uitverkiezing geen schaduw werpen over de welmenendheid van God. Dat moeten we toch helemaal laten rusten. Laten we dit bedenken. Boven de poort ter hel staat God is liefde. Zij de doorgaan weten, wij hebben dat versmaad. Boven de poort van de hemel staat God is liefde. De gezaligde weten, het is door de liefde van God dat wij hier binnentreden. Maar beide is voor ons op een bepaald moment niet het belangrijkste. God is liefde. Dat staat ook boven de deuren van de kerk. Daar is God met zijn ontfermende liefde. Hij breidt zijn liefdearmen tot ons uit. Al zo lief heeft hij de wereld gehad. Ik las eens een 17e eeuwse theoloog. En die schreef toen, al zo lief heeft God de uitverkoren wereld gehad. Dat zijn we des kinds niet aantreffen. De wereld in zijn lengte en in zijn breedte. Zijn ontfermende liefde. Wat zal het vreselijk zijn als wij die liefde versmaden. De mensen in Dunfermline die deze liefde versmaden zullen een hete hel krijgen. Zo zei dominee Ralfs een keer. Ze hebben het heil van in Christus in het evangelie voorgesteld. Of zo was het de bediening van het genadeverbond. Van de prediking geldt wat Paulus zegt. Het woord komt over tegen in de Mero. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen, nog in de hel af te dalen, wat uw dominee las. Nabij is het woord in uw mond en in uw hart. De zaligheid wordt je als het ware in de schoot geworpen. Ralf zegt, de beloften vliegen om u heen. Vliegen ze ook in uw hart. Want daar gaat het om. Dat door de geest de beloften van God ons hart raken. Dat het evangelie ons aangrijpt. Ik las het bij Andrew Gray, de jong gestorven prediker uit de 17e eeuw. Ik ben bang dat velen het evangelie aangenomen hebben zonder dat het evangelie hen aangenomen heeft. Ik ben die op, dus u voelt het schijngeloof. Ik ben die opmerking zo niet bij de Erskines tegengekomen. Wel zat Ralph Erskine zakelijk hetzelfde. Niemand zal de belofte omhelzen voordat hij hem eerst omhelst. Nooit heeft iemand de belofte met heel zijn hart aangegrepen voordat de belofte hemzelf in het hart greep. De Heilige Geest werkt het door het geloof. Dan moet ik dus maar opletten dat ik die belofte mijn hart aangrijpt. Dat de Geest in mij werkt. En nu komt er een pastorale vermaning. Aan de ene kant, als dan de Geest het doet, roep dan veel dat de Heilige Geest in je hart komt. De dominee zou zeggen, ga biddend op naar de kerk. Als je naar jezelf gaat kijken, wat gebeurt er dan? Dat je weer je gevoel, je eigen waarneming, tot grond gaat maken. En je daar je vrijmoedigheid aan ontleent. De kracht van de Geest hebben we nodig. Maar doet geen gevoel de kracht te zijn. De grond ligt in de belofte, in het woord van God. Het gaat er wel om dat het ons hart raakt. Moet het tot aan het diepst van onze ziel ingewonnen en overwonnen worden. Of in het geloof amen zeggen op het woord van het evangelie. Uw dominee haalde het aan in zijn gebed dat al de beloften zijn in Jezus Christus ja en amen. Ja, dan mag u denken aan Golgotha, het offer. Daar is verworven. Al de beloften zijn met het bloed van Christus besprengd. En amen, dat is in het hart van de zondaar die ingewonnen wordt. Het kan zo zijn oppervlakkig gezien dat een bepaalde klanken horen in de prediking van de Erskines, alsof iedereen er automatisch bij kan horen. Er zijn ook in het grift meer protestantisme mensen die dit soort predikingen afwijzen. Het werkt toch alleen maar de oppervlakkigheid in de hand. Wel vergeet men, wat de Erskines betreft, de nadruk die ze leggen op de noodzaak van het persoonlijk geloof. We hebben dan niet alleen recht van toegang tot het heil, zoals ieder dat heeft, maar dan zijn we daadwerkelijk bezitters van het heil, van de zaligheid. God heeft een onverbrekelijk verband gelegd tussen het geloof en de zaligheid. En de stok bewaren maar, wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En door het geloof zijn werkelijk erfgenamen van de belofte. Niet wij het in handen hebben, we zijn zalig in hopen. Moet dus goed onderscheid maken tussen het recht van toegang en het recht van bezit door het geloof. Ze wist dan ook heel goed dat geloof niet aller was. Het evangelie heeft niet bij ieder een even goede uitwerking. Wat ik een predikant in ons land eens hoorde zeggen, wisten ze al te goed. Niet al het zaad dat gestrooid wordt, komt op. Men kan zelfs aan het evangelie verongelukken. Weer een beeld van Ralf. Dezelfde stormwind die het ene schip in de haven indrijft, doet het ander op de steenrots te pletter slaan. Dezelfde zon dat de ene kant van de boerderij de groente doet groeien, laat aan de andere kant de mestvaalt stinken. Ze drongen aan en wekten de mensen op tot het geloof, wetende tegelijkertijd dat het de gave van God is. Tot mensen die klaagden dat hen in dat geloof ontbrak, zeiden ze, is het woord dat in de Heere gerechtigheden en sterkte zijn. Zucht tot God in uw onmacht, dat het woord in uw leven waar maakt. Je eigen onmacht om te geloven moet ons te meer tot Christus uitdrijven. Kwam die opmerking vandaag tegen in die levensschrijving des Kienes van meneer Van Valen. En toen schreef Ralf aan zijn dochter. Dan kan je de eeuwigheid aandoen. Heb je weer die ernst van de eeuwigheid. Over het geloof dat ons daadwerkelijk deel geeft aan Christus en zijn schatten hebben des Kienes uitvoerig gesproken. Vooral Ralf heeft dit gedaan. En dan komt het bevindelijk element weer sterk naar voren. Worden gewond door het zwaard van de wet. We gaan de zonde zien als zonde en als schuld tegenover God. En dat terwijl we weten dat de eeuwigheid nadert. We zien de aard van de zonde en de zonde van onze aard. Van onze natuur, wie we ten diepste zijn. Dus het werk van de geest als geest der overtuiging. De vraag komt op, wat moet ik doen om zalig te worden? We zien onze totale onmacht om onszelf te verlossen. Om een uitdrukking te gebruiken die Erskine bezigt en bij ons in bevindelijke kringen ook wel gehoord wordt. Het bed is te kort en het deksel te smal. De rust kan ons zo volledig worden opgezegd dat de mens bang kan zijn om zich 's avonds ter rust te begeven. De toren van God is in de beleving een aangrijpende realiteit. Stel voor dat je zou gaan slapen en het meer zou ontwaken. Dat je bang bent om een huis binnen te treden. Stel je voor dat het in zou storten. Dan gaat het niet om bijzonder diepe weg. Elke maat, dat is weer de andere kant, is genoeg. Als ons maar de noodzakelijkheid van de Heer Jezus doen beseffen. Des Kienes zien deze bekommernis en kennis van de zonde als iets dat het geloof vooraf gaat. Maar het eigenlijke is het niet. Het eigenlijke is de zaligmakende verlichting. Dat er een straal van licht komt door de Heilige Geest geworpen in dat verduisterd verstand van ons. En dat we iets zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus als middelaar. Iets zien van zijn ambten, van zijn gerechtigheid en van zijn verdiensten. Natuurlijk wisten de hoorders en weten de mensen van de gemeente van de Heer Jezus af. Maar voor deze zaligmakende verlichting hebben slechts verwarde, vleeselijke, zeg menselijke gedachten over de Heer Jezus. Met het werk van de geest citeert Ralf vaak Efeze 1 vers 17. Waar gesproken van de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Nooit zag een schipper na storm en schipbreuk met meer vreugde de behouden haven dan de zondaar die verlichte ogen van verstand ontvangt om te zien waar voor hem de haven van het eeuwig behoud is. Was het geloof in zijn werking? U gaat naar een paleis. Neemt u een Nederlandse situatie, maar je wordt binnengelaten. Wat doe je dan als je binnen bent? Je kijkt naar die trap, naar de vestibule, naar de portret, naar alles. Je zegt, dat ziet er anders uit dan bij mij thuis. Maar dan komt de koningin binnen. Je kijkt niet meer naar het portret van Willem van Oranje. Je kijkt niet meer naar die mooie lopen. Dan is de koningin die je aandacht gevangen houdt. We kunnen alle kanten uitkijken. Maar als het geloof in werking is, dan ziet het niemand anders dan Jezus Christus alleen. Waar de geest van God ons verlicht de ogen van het verstand geeft, begint met het verstand. Het geloof raakt heel de mens. Maar je proeft toch iets van die moderne tijd die eraan komt. Dat verstand, dat gaat toch een sterk accent. Dat verstand dat wordt verlicht, maar laat het hart niet onberoerd. Dat wordt veranderd. Duisternis, vijandschap en wereldsgezindheid, hoe het ook noemen wilt, worden weggevaagd. Worden als het ware getrokken naar de Heer Jezus toe. Dat wil niet zeggen dat er twijfel en duisternis over kan blijven in het leven van een christen. Of dat het zich weer aan kan dienen. Het christenleven is een leven van strijd. Je gaat door de woestijn. Zat er onderweg aan te denken, hoe beleefden ze nu het leven? En toen kwam er voor de geest dat die tijd van kindersterfte, met de gewoonte van die tijd, hield er half een nacht waken. Toen een heel klein kindje, het gezin van zijn broer gestorven was, maakte hij ook een gedicht over. En toen zei hij, de gelukkigste mens is het kind, een pas gestorven kind van een gelovige. Want die gaat zo, terwijl hij in de wereld komt, meteen naar de triomferende kerk, zonder die woestijn van het leven door te hoeven, zonder de strijd te hoeven te strijden. Zo in de triomferende kerk zag hij de kindersterfte der gelovigen, zag hij ook het christenleven. Duisternis, twijfel, strijd en aanvechting, het kan zich aan weer aandienen. Maar in het diepste van ons wezen zijn we geraakt door het evangelie, worden verliefd. Op de weg der zaligheid, zegt Ralphus Kinnert, we fall in love. En het eerste waar het geloof zich op richt, is op de belofte. Het beeld is weer van Ralph, dit net met een kind. Het wordt geboren uit de moeder. En het eerste waar het kind zich op richt, als het geboren is, is weer op die moeder, onder haar gevoed te worden. Gegrepen door de belofte, door de kracht van de geest, grijpen de belofte weer aan. We nemen haar aan. Een kwestie van lege handen. Want de parel van grote waarde is niet te koop. Met dat het geloof zich richt op de belofte, richt zich ook op hem die er de inhoud van is. Op de Heer Jezus zelf. Het is met de belofte, weer een beeld van Ralph, als met een schil en een vrucht. Het gaat niet om de schil, maar om de vrucht. Als het gaat om Christus in de belofte. Bij zijn heerlijkheid verbleekt al het andere. Als de zon opgaat in het rijk van de schepping, worden de dingen van deze aarde zichtbaar. Als de zon des heils opgaat over ons leven, gaan de dingen van de aarde juist hun glans verliezen. Door het geloof in de belofte zien wij Christus en is God zelf ons deel. Deze God is onze God. Als ik weer even onderbreek, mag denken wel eens aan. Je had een aantal jaren geleden in Nederland Jezus people. Jezus jongen. Zei nou, dat is toch prachtig. Maar als je door Jezus God niet ziet, dan ken je Jezus niet echt. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat God, door het geloof in de belofte in Jezus, dat God zelf je God is. Wezenlijk voor het geloof is één klein woordje. En als je vertrouwd bent met de catechismus, kent u het woordje mijn. Het kan heel moeilijk zijn voor een verslagen hart te geloven dat God jou op het oog heeft. Maar als je oog verlicht wordt, zie je dat God heeft niet alleen in mensen een welbehagen, maar in jou. Het woord der zaligheid wordt tot jou gezonden. Het woordje mijn. Het komt als vanzelf op. Neemt u maar Thomas. Dan ziet hij dat Jezus de opgestaan is. Zegt hij, u bent de Heere. U bent werkelijk de opgestaan. Mijn Heere. En mijn God, neem Psalm 18 maar. Mijn uithelpen, mijn rots, mijn schild, mijn hoog vertrek. Het is een kernwoord van het geloof. Met dat mijn is ook een zekerheid. Daar ging het in de Merrow over. Hoe kan je tot de zekerheid van het geloof komen? De Westminster Confession was er niet zo duidelijk over. Een paar jaar geleden sprak professor Velema een boekje van de zeer hoog te waarderen Ryle over de zekerheid van het geloof. Ik weet niet precies wat ik mee aan moet, zegt professor Velema met dit boekje. Ja, professor, maar Ryle zit hier helemaal op het spoor van de Westminster Confession. Zegt, de zekerheid van het geloof is er pas na veel strijd en twijfel en zelfonderzoek. De echte zekerheid van het geloof is zeldzaam. Daar is Kinnis zei, de zekerheid van het geloof is inherent aan het geloof. Als u het geloof amen zegt, is die jouw God. De Heer is mijn God, mijn deel tot in eeuwigheid. Ze hadden wel wat twee slachters, want daarnaast riepen ze veelvuldig op tot zelfonderzoek. En kennis de zekerheid van het geloof, ook de zekerheid van het gevoel dat je jezelf waarneemt en opmerkt dat er het geloof is. In de zekerheid van het geloof ben je zeker van Christus. In de zekerheid van het gevoel ben je zeker van het geloof. De kenmerken kwamen dus naar voren. Was het zaak dat ze tot geloof gekomen zijn, dat ook van geloof tot geloof voortgaan. Een christen blijft in zichzelf een behoeftig mens. Helaas is in het leven van een christen het geloof niet altijd werkzaam. Er zijn veel, zucht Ralf, veel ongelovige gelovigen. Ralf adviseert ze: als je je Bijbel leest, pak een stuk papier en schrijf het op de belofte die je tegenkomt. Het zou toch erg zijn als je ziek zou, als je ziek bent en je weet het medicijn niet te vinden. Als je in nood zit en je weet niet welke belofte je aan God voor kan leggen. Orden ze ook naar de ambten van Christus. Sta ernaar steeds op het woord van God te letten. Let, weer een pastorale gedachte. Let niet zozeer op wat God doet, maar op wat God zegt. In onze tijd, dan hebben de mensen over dat onrecht in wat God doet in de wereld. Het woord van God blijft gesloten. Let niet op wat God doet, op wat hij zegt. Want God doet is wel goed, maar je begrijpt het vaak niet. Dat zei Deskines in verband met persoonlijke leven. Je hebt hou vast aan een belofte van God. Maar God in zijn voorzienigheid, in zijn handelen. O God, waar bent u nu? Het staat er haaks op wat uw woord zegt. Laat dan Gods daden zijn en let op zijn woord. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. Eer zullen de hemel en de aarde voorbij gaan, voordat hij zijn woord laat vallen. We hebben niet veel in handen, maar veel in hoop. Het beste komt nog. Als we alles overzien en op ons laten inwerken, zien we dat bij de Deskines de toe-eigening van het heil op de voorgrond staat. Hun prediking heeft voor menigeen genezend gewerkt, als een beker koud water voor een dorstig hart. Dit hebben nu veel kerkmensen nodig. In deze geest moet dominee W.L. Tucker zich eens hebben uitgelaten. Het is des te meer nodig als u weet hoeveel mensen er in reformatorische kringen zijn die ermee zitten. Een van de grijpendste dingen die me bijgebleven is: ik had eens een keer een huwelijksvoltrekking van een jonge man uit het zal de kerkverband, uit de reformatorisch kerkverband, ergens achter uit Zeeland. En die trouwde met een Rooms-Katholiek meisje. Dat het reformatorische echtpaar zat in de receptie bij dat Rooms-Katholieke echtpaar. En ik geneerde me er eigenlijk haast voor. Toen ging de reformatorische man met zijn handen in de lucht aan die Roomse man vragen hoe die zalig moest zijn. Dat het niet uit kon komen, dat het niet wist. U kunt zich ook voorstellen, er is in 1931... in een kerkverband de beslissing genomen, de bediening van het genadeverbond, zeg maar voor het gemak even de doop, staat onder de beheersing van de uitverkiezing, hoe mensen vast kunnen lopen. Dan krijgen we hier een antwoord op, dat nog actueel is, ook voor het kerkelijk leven in Nederland. Dominee L. Blok heeft eens Calvijn en Kolbrugge, was u van de week van een Terdee een heel verhaal, in hun prediking met elkaar vergeleken. Hij zei: Calvijn is voedsel, Kolbrugge is medicijn. Voedsel heeft men altijd nodig, medicijn op zijn tijd. Ik denk dat men hetzelfde ook van Deskines kan zeggen. voor hen die in de griffmidden gezinten, om die stroming te noemen, dreigen vast te lopen in de geestelijke vragen, kan de prediking van de Erskines helend en bevrijdend werken. Kunnen ze als een medicijn zijn. Een waarschuwing. Er zijn Kolbruggianen. Het is niet de bedoeling dat we Erskineanen worden. Moeten zijn bij hem, wie ze zo hartstochtelijk en gedreven getuigd hebben. Ik zou een prediking willen samenvatten met een woord uit de Bijbel en het daarmee willen eindigen. Het is de laatste nodiging in de schrift. Die dorst heeft die komen en die wil die nemen het water des levens om niet. Dank u wel.
U heel hartelijk namens alle aanwezigen danken voor wat u ons hebt geboden. Ik denk terug aan niet het laatste, maar een van de voorlaatste studieverloven die ik hier mocht hebben. En toen was onderwerp van studie uw dissertatie over de belofteprediking van de Erskines. En dat heeft heel wat goede uren gegeven. En daar is zeker nu een goed uur aan toegevoegd. Heel hartelijk dank voor wat u hebt geschonken. En de belovende God zij u ook zelf bijzonder nabij en goed. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen uit de 81ste psalm. Het 12e en het 15e vers. En daarna wil ik vragen of u, dokter van harte, met ons wil eindigen met gebed. We zingen nu uit psalm 81... Het 12e vers opent uw mond en het 15e vers, och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen.
Laat ons bidden. Heer, we komen het gebed voor uw aangezicht om u te danken, want gij zijt het u ons vanavond samenbracht. En wij bidden van u als gij ons steeds weer geeft om als studiekring samen te komen, dat we leerlingen mogen zijn aan de voeten van de Heer Jezus, dat we uit uw woord onderwezen mogen worden, geven behoefte om door u onderwezen te worden. Bekeer ons tot de eenvoud van het evangelie, dat ons verstaan hoe eenvoudig het is, maar ook dat we Heer ons leven en het over uitgedacht raken. We hebben onszelf van elkaar opgewekt met die woorden die wij als kind misschien al geleerd hebben. Opent uw mond, dat we van u vrijmoedig mogen vragen wat nodig is. Heren, wij bidden van u, geef dat onze armoede mogen kennen. Geef armmakende genade en geef dat wij ons mogen wenden tot u. Gij kunt onze nood, onze vragen, onze zorgen, onze problemen, hoe donker het kan zijn, hoezeer we achterop dreigen te komen, hoezeer het geloof voor ons nog zo ver weg is. Wij bidden om uw Heilige Geest, pleitend op uw trouw verbond. Gedenken ieder onze. We moeten ook beschaamd zijn als we horen hoe die mannen vroeger bewogen waren over de toestand van hun land en van hun kerk en van hun volk. Was er ook voor ons veel reden ook in deze dagen en in deze tijd te bidden voor ons volk. Om niet in een stemhokje in te gaan, maar ook thuis in de binnenkamer de handen te vouwen, dat uw woord het hoogste en het laatste woord mag hebben, ook in de vergaderzalen van ons land. We bidden ook voor uw kerk. Hoeveel mensen zijn er niet meer betrokken bij beursberichten of voetbaluitslagen dan bij datgene wat uw kerk betreft. Geef ons de rechte betrokkenheid. En wij bidden u, doe Sion wel. Bouw de muren van Jeruzalem op, hier op het eiland, maar overal ons vaderland, ja in heel de wereld. Geef dat uw woord zijn loop zal hebben. Vergeef genadig al onze zonden, om Christus wil. Amen.
We gaan afscheid van u nemen. We hopen u de volgende keer weer te kunnen ontmoeten. De collecte, die bevelen we van harte bij u aan. Allen God zegen toegewenst.